Swammerdam.
Goedemorgen, lieve luisteraars. Welkom bij Swammerdam, uw wekelijkse dosis Amsterdamse wetenschap. Mijn naam is Gemma Venhuizen en mijn medepresentator vandaag is Jalmer Haagsman.
Goedemorgen.
En nou, wie weet hebt u het onderwerp van deze uitzending al op Facebook, op onze Swammerdam Facebookpagina gezien. We gaan het vandaag hebben over informatie, over de informatiemaatschappij en ook over de producten van de informatiemaatschappij. Nou, Facebook is daar één van. En we hebben verder natuurlijk nog e-mail, smartphone, Twitter, tablets. Ja, alles wat eigenlijk de afgelopen jaren ons leven makkelijker heeft gemaakt of makkelijker, ja.
Gecompliceerd misschien.
Ja, ook. Makkelijker en gecompliceerd tegelijkertijd. Nou, dat valt te bezien. We gaan het er vandaag over hebben met onze gast Peter Beijer. Welkom, Peter.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Nou, Peter is werkzaam als Chief Technologist bij Hewlett-Packard. Ik hoop dat ik het zo goed uitspreek.
Ja.
En hij promoveert aanstaande woensdag aan de UvA op de invloed van de informatiemaatschappij op beleidsmakers. En ook hoe bestuurders, hoe beleidsmakers, besluitvormers, hoe die kunnen omgaan met al die innovatieve producten als e-mail en Facebook. En Peter, zou jij kort kunnen uitleggen wat de informatiemaatschappij inhoudt?
Ja, informatiemaatschappij kun je op twee manieren bekijken. We zijn nogal eens geneigd om te zeggen dat informatiemaatschappij, daar hebben we heel veel grondstof, hè, er wordt wel eens gezegd. Informatie is de grondstof van de 21ste eeuw. En vanuit dat perspectief kun je kijken naar hoe we anders werken, hoe we anders leven. Je ziet organisaties veranderen. Kijk naar de Zuidas, zelfs de fysieke wereld, waar we financiële instellingen, enorm informatiegedreven instellingen, hele conglomeraten zien ontstaan. Maar dat is allemaal kijken naar informatie als grondstof. Ja? Mm-hmm. Je kan ook een ander perspectief nemen en zeggen van nou, informatie is altijd overal aanwezig.
Ja.
En dan kom je op een ander gedachtegoed. Hoe we met onze speeltjes vergroeid zijn. En dan is de vraag, hoe gaan beleidsmakers, dat is de titel van jullie programma dan, hoe gaan beleidsmakers daarmee om? Dus je kan naar de informatiemaatschappij kijken op twee verschillende manieren.
Ja, jij noemt ook vergroeid zijn met die informatiemaatschappij.
Ja.
En heeft dat er ook mee te maken, nou daar gaan we zo nog even verder op door, maar dat mensen, ja, je kunt je smartphone kun je zowel voor je werk als voor je privéleven gebruiken. Ja. En zowel in de trein als op kantoor. Als,
ja. Nou ja, daar stip je eigenlijk een van de kernpunten aan. Kijk, bestuurders kijken traditioneel naar informatie als handelswaar, als mm-hmm. goed. Maar aan de andere kant, we leven nu in de wereld van de apps. En als ik de muren van een organisatie binnenloop, dan ben ik nog steeds verbonden met die buitenwereld.
Ja.
En we krijgen dus een situatie waarbij de systemen van de organisaties eigenlijk verbonden worden met die quote-quote boze buitenwereld.
Ja, dus eigenlijk vroeger waren het ivoren torens misschien eerder nog.
Ja.
De slotbrug wordt neergehaald eigenlijk door de apps. Is er meer communicatie met de buitenwereld?
Ja, zo zou je het kunnen beschouwen. Ja.
Ja.
En we worden gekoppeld met systemen waarvan we de veiligheid niet kennen.
Nee. Nou, we gaan er zo over verder praten. Ik wil eerst ook nog eventjes hartelijk welkom heten aan André Kloekoen, onze onvolprezen columnist.
Dankjewel.
Gezellig dat je er
Gemma.
Weer bij bent, André. Nou, André die gaat ons later in de uitzending ook weer voorzien van een hele informatieve en interessante column. En hij komt vast ook eerder nog in de uitzending wel met wat input. We gaan eerst even luisteren naar een liedje, naar muziek. Want in de huidige informatieovervloed verlangen we soms even naar het niet. En daarom het nummer Started Out With Nothing van C6 Steve. Tot zo! Never hate.
Ja, dat was C6 Steve with Started Out of Nothing. U luistert naar Radio Swammerdam op Amsterdam FM. En vandaag hebben we het over de informatieovervloed. We praten vanuit de OBA, waar informatie nog op de ouderwetse manier heel mooi is opgeslagen. Op papier en cd's en dvd's. Maar de wereld is veranderd, hebben we net al besloten. En daar moet ook iets veranderen bij beleidsmakers die daarmee om moeten gaan met informatie. En hier aan tafel zit Peter Beijer. Peter, de informatiewereld is veranderd. Waarom moeten beleidsmakers daar op inspelen?
Ja, kijk, traditioneel zijn organisaties heel erg veel met schaarste omgegaan. De managementmodellen die zijn allemaal gebaseerd op het managen van schaarse goederen om de doelstelling van ondernemingen te bereiken. Als we nu naar de informatiemaatschappij kijken, dan kunnen we toch met z'n allen constateren dat er sprake is van een enorme overvloed. Overvloed van informatie. En kijk naar de internetdiensten die er zijn. Cloud services, smartphones, noem het allemaal maar op. Het is gewoon altijd permanent aanwezig. En het is een soort verweven met ons dagelijkse doen en laten.
Maar mag ik het vragen daarover, over die schaarste? Want je zegt, organisaties waren vooral bezig met schaarste. Kun je een voorbeeld noemen? Is dat bijvoorbeeld ook dat er schaarste was dat zij informatie hadden die wij niet hadden? En dat die informatie nu voor ons als leken ook makkelijker toegankelijk is?
Ja, kijk, informatie als goed, ja, als grondstof. Dan ben je bezig om die informatie te managen als schaarste. En misschien dat je daar je dienstverlening op baseert. Het is het traditionele industriële denken. Hoe ik als organisatie met middelen omgaat om daar mijn producten en dienstenaanbod mee te maken. En nu zie je een wereld ontstaan die enorme overvloed creëert van informatie.
Mm-hmm.
Ja? En de kunst begint natuurlijk te worden, wat betekent die informatie voor mij? Kan ik uit die brei iets halen? En dan komen daar allerlei gereedschappen komen erbij. Denk aan de Google-bril. We lopen over een tijd lopen we misschien allemaal met een Google-bril op. Dus er begint
Wat is een Google-bril?
Een Google-bril is een bril die googelt.
De Google Glass bedoel je?
De Google Glass.
Als je dan ergens naar kijkt, naar een object door die bril,
ja.
Dan krijg je allemaal gegevens daarover. Volgens mij, ik heb er nooit zo eentje op gehad.
Oh, op die manier, ik maar begrijp
dan,
het. Ja.
Dan
ja.
Kijk je naar de bibliotheek en dan zie je wanneer die gebouwd is of wat voor gebouw het is. En,
bijvoorbeeld, ja. Er begint dus een situatie te ontstaan waarbij die informatie altijd aanwezig is. En dus we zijn als mens, zijn we dadelijk continu verbonden met een informatiewereld. Dus we komen in een soort virtuele wereld te leven. En dat vergt andere manieren van managen. Dat vergt andere manieren van denken van bestuurders om met die wereld om te gaan.
En dat lijkt me wel, het lijkt me dus waar, hè? Maar moet je dan geen hele andere manier van kijken ontwikkelen, meer gericht op wat je toevallig tegenkomt dan dat je systematisch zoekt?
Zeker, zeker. We ontwikkelen spelende wijs daar natuurlijk allerlei vaardigheden voor om met die wereld om te gaan. Maar bestuurders worden geconfronteerd met deze nieuwe wereld. En hoe moeten ze daar een beeld van krijgen? Hoe moeten ze daar grip op krijgen? En dat zijn typisch de thema's waar ik in mijn onderzoek mee bezig ben geweest.
En je bedoelt...
houdt het ook in dat je mensen opleidt om een oog te krijgen voor toevallige dingen? Dat je hun intuïtie voor onverwachte dingen ontwikkelt in plaats van dat ze een systeem leren?
Ja, de tijd zal het leren hoe we daar als mens op gaan reageren.
Want er is nog geen beleid op gemaakt.
Precies.
Ja. En dat beleid dat treft eigenlijk zowel hoe bestuurders met hun eigen werknemers moeten omgaan. Maar ook hoe ze met de buitenwereld, met hun klanten eigenlijk moeten communiceren. Ja. Want die klanten die hebben zelf steeds meer know-how, zelf steeds meer kennis, doordat die zelf ook verbonden zijn met allerlei informatie. Maar de werknemers van zo'n bestuurder, die hebben dus de uitdaging dat ze van hun baas misschien allemaal speeltjes krijgen, zoals een tablet of een smartphone.
Of zelf die speeltjes meenemen.
Of zelf die speeltjes meenemen.
Omdat de standaard uitrusting van de werkgever, ja, die is niet zo mooi, die is niet zo aantrekkelijk. Ik wil liever een iPhone 10 hebben, want dat is mijn ultieme device. Ja.
Ja.
Dus ja, bestuurders worden voor enorme dilemma's komen ze te staan. Ik kan een voorbeeld geven. Ik heb tijdens mijn onderzoek kom ik een schoolbestuur tegen. En scholen hebben een leerlingenvolgsysteem. Moeten aan wetgeving voldoen. En dan hadden twee briljante leerlingen hadden een nieuw leerlingenvolgsysteem gemaakt. Natuurlijk veel beter dan het oude, want het oude was een beetje moeilijk te bedienen. Maar had wel alle support van de leverancier. Je moet voldoen aan wetgeving, al dat soort dingen.
Wat ik probeer er iets bij voor te stellen. Wat is nou een leerlingenvolgsysteem?
Een leerlingenvolgsysteem. Ga praten met jonge ouders. Die kunnen helemaal zien hoe hun leerlingen het doen op school. De leerlingen krijgen huiswerk. Kunnen ze allemaal volgen in dat systeem. Dus dat systeem is eigenlijk een soort medium geworden hoe de voortgang van de leerlingen...
Maar dan kan je op inloggen op dat, en dan kan je zien dat er dan oké.
Okay. En nou, het grappige is dat die twee leerlingen, die hadden dus een heel nieuw systeem gemaakt. Met allerlei toeters en bellen. Social media erin. Helemaal super natuurlijk. Dus die stappen naar de directie en zeggen van wij hebben een nieuw systeem. En wat ga je dan doen als directie? Ga je dat oude systeem verschoppen? Ga je dat nieuwe systeem introduceren? Natuurlijk zijn die leerlingen over 3 jaar weg van school. Dat is de support daarvoor, de ondersteuning.
En is het wel wettelijk verantwoord, zo'n systeem? Als ouders dan ook via Facebook kunnen zien waar hun kind...
Dit zijn nou typisch de dilemma's waar bestuurders zich mee geconfronteerd zien in de nieuwe informatiemaatschappij.
Want hoe hebben ze dat aangepakt in dit specifieke geval? Of is dat een...
Ze hebben de uitkomst weet ik niet.
Ja.
Maar de... ze waren er wel van overtuigd dat ze hier niet echt mee verder konden.
Met het nieuwe systeem of met het oude systeem?
Nee, met het nieuwe. Ze konden dit niet echt doen. Ze konden niet echt zomaar zeggen van nou, we gaan dit gebruiken.
Ja, ja, maar de leerlingen waren dus eigenlijk het schoolbestuur voorbijgesneld.
Ja, daar was ik zelf niet bij. Hè. Inderdaad. En hoe ze dat gebracht hebben, hoe dat verder is afgelopen, weet ik niet. Maar wat ik erg interessant vond, is het dilemma wat ontstond. En de manier waarop ik mijn onderzoek heb gedaan dan is om die mensen handvaten te geven om dat soort dilemma's te kunnen bespreken.
Mm-hmm. Ja.
Ja, het lijkt me ook een dilemma dat je tegenwoordig als je dus informatie maakt, dat het gewoon nooit meer verdwijnt. Zeker met een schoolvolgsysteem.
Ja.
Dat lijkt me heel eng als ik op mijn middelbare school dan een beetje slecht gedraag of zo. Dat het dan voor altijd te vinden is. Ja. In de wereld,
dat iedereen weet dat je nooit je huiswerk maakt.
Dan mag je nooit meer een beetje puberen.
Ja. Zonder meer.
Ja.
Ja. Ja, want dan raak je eigenlijk toch ook aan al die grootschalige maatschappelijke kwesties van het afgelopen jaar eigenlijk. Hè? Met zichtbaarheid van data, wat is privé, wat niet. En hoe vindbaar mag je ook zijn op Google. Ja. Want heb je daar ook naar gekeken in je onderzoek?
Nou,
hoe houden bedrijven geheim wat voor hun geheim moet blijven?
Nou, daar heb ik niet specifiek naar gekeken. Wat ik wel heb gezien in mijn onderzoek is dat er dus allerlei nieuwe waarden beginnen te ontstaan in de informatiemaatschappij.
Mm-hmm.
En dat begint bijvoorbeeld, ik gaf het voorbeeld net van het schoolbestuur. Dat is een heel emotioneel iets voor die leerlingen dat hun systeem afgewezen wordt. Ja, of hoe gaat de school daar dan over denken? Ja, die directie die vindt dat maar niks. Hè?
Mm-hmm.
Maar in die informatiemaatschappij beginnen dus allerlei niet-rationele waarden zich te ontwikkelen.
Dat emotie de overhand neemt.
Ik zie in organisaties mensen op e-mail verzendlijsten staan.
Mm-hmm.
Niet omdat ze nou die informatie nodig hebben, nee. Ze vinden het een bepaalde standing hebben als ik op een bepaalde distributielijst sta.
Mm-hmm. Ja?
Waarom koop ik een iPhone en geen HTC? Ja? De merkbinding die begint te ontstaan. Jongeren gaan weg bij Facebook. Waarom? Omdat te veel ouderen op Facebook zitten.
En is dat ook, je zegt dat steeds meer niet rationele waarden dan een rol gaan spelen binnen bedrijven, maar hoe heeft dat precies te maken met Facebook en smartphones? Betekent dat ook dat mensen steeds individualistischer worden? Dat werknemers in een bedrijf bijvoorbeeld steeds meer hun eigen gang gaan, omdat ze toch half misschien in hun privéwereld zitten, omdat ze makkelijker tussen hun werk door even op Facebook kunnen kijken of even op hun smartphone zitten?
Dat weet ik niet zozeer. Ik zie wel dat die werelden die gaan helemaal vermengd worden.
Mm-hmm. Ja.
We gebruiken onze speeltjes van de informatiemaatschappij voor ons werk, maar ook voor privé. Dat gaat dwars door elkaar heen lopen. Er beginnen nieuwe waardes te ontstaan. Dus er begint een hele complex systeem te ontstaan van dingen die mee gaan spelen. Zakelijk, privé, overheid, regelgeving, gevoel van privacy, al dat soort dingen. Ja, dus een centraal thema binnen die hele informatiemaatschappij is betekenisgeving.
Ja, want ik kan me ook voorstellen dat zo'n bestuurder ermee te maken heeft dat al zijn werknemers opeens misschien gaan twitteren of Facebooken over het bedrijf. Maar daar zouden ook nieuwe maatregelen voor moeten ontstaan. Dat een bestuurder een beleid opstelt van, goh, dit mag je wel of niet naar buiten brengen.
Ja.
Komt technologie daarmee niet veel meer in het sociale vlak? Is het eigenlijk niet zo dat technologie nu zo geïntegreerd is in onze samenleving?
Zeker.
Dat we eigenlijk het spelletje weer gaan spelen wat we altijd gespeeld hebben. Gewoon het sociale spelletje qua status en dergelijke.
Ja. Ja, die hele sociale wereld. Kijk, de technologiewereld is van oorsprong een heel, heel technocratisch gebeuren.
Mm-hmm.
Ja. Maar we zien de vermaatschappelijking van de IT-wereld. Ontstaan. Het is één grote brei geworden.
Juist omdat het zo beschikbaar is en zo toegankelijk.
Ja. Of, ja.
En met zo'n brei, ja, ik denk dan even aan mijn eigen onopgeruimde huis thuis. Heeft dat ook gevolgen voor de efficiëntie waarop we ons werk doen? Want nou ja, ik weet thuis, als ik mijn bureau niet opruim en als mijn boekenkast uitpeilt, dan word ik eigenlijk door de overdaad aan informatie word ik afgeleid van de kern. Dan kom ik veel minder goed toe wat ik eigenlijk moet doen.
Ja, ja. Ja, technologie zorgt ervoor dat we veel beter dingen kunnen vinden natuurlijk. Ja, ik ben zelf nog van het soort dat alles keurig in vakjes opwerkt. Maar ik ken ook mensen die hebben gewoon één grote emmer met informatie. En die weten gewoon waar ze op moeten zoeken. Zoeksystemen worden steeds beter. Dus, en ja, ook de vaardigheden van de mensen. Dus techniek en die sociale wereld die gaat helemaal in elkaar vloeien als het ware. En, ja.
Dus zolang mensen maar kunnen omgaan met die grote hoeveelheid informatie, zeg jij, is het niet per se nodig om te minimaliseren? Of,
want hoe bedoel je minimaliseren?
Nou, we hadden een paar maanden geleden alweer bij Swammerdam hadden we iemand te gast. Dat was een minimaliseringscoach. En die moedigt het eigenlijk aan om zowel fysiek, dus in de echte wereld, maar ook digitaal, om alle informatie heel erg te beperken tot een minimum. Dus ook je ontdoen van allerlei overtollige ballast. En dat zou dus moeten betekenen dat we ook digitaal voor een heel geringe hoeveelheid informatie zouden moeten pleiten. Dat we overbodige mailtjes die beantwoord zijn meteen wissen. En dat we allerlei verouderde informatie die op een website staat meteen ook verwijderen.
Ja, ik weet niet of dat de oplossing is. Ik denk dat de mens is van nature een informatieverwerkend persoon. En hoe meer informatie is, dat geeft toch wel een rijker beeld.
Mm-hmm.
De kunst is natuurlijk om uit te vinden welke informatie werkelijk bruikbaar is. Wat we ermee kunnen.
Mm-hmm.
En ja, dat is... Technologie gaat daarbij helpen natuurlijk. Maar ik denk dat we ook een hele sociale ontwikkeling doormaken om met die informatie ook, om te gaan. Ja. Ik zie het zelf wel eens in mijn e-mailbox. Ik heb zoveel e-mails dat ik op een gegeven moment aan bepaalde dingen kom ik gewoon niet toe. Die gooi ik gewoon weg. Of die zet ik in een folder van als ik tijd over heb dan beantwoord ik dat wel. En langzaam druppelt dat naar onder.
Ja, dan verdwijnt die folder.
Dus ja, we zullen nieuw gedrag moeten aanleren. Al dat soort zaken. En ja, in mijn onderzoek heb ik daar eigenlijk een beetje de handvaten voor gegeven.
Ja.
Om daarnaar te kijken. Hè, laat ik
het zo zeggen. Ja, en over die handvaten.
Is dat nou fundamenteel anders dan het vroeger was? Ik bedoel, met de post ging het toch hetzelfde. Ik had ook verschillende stapeltjes. Als ik binnenkreeg dat ik zei van dit is urgent. En dit met minder. Dit zie ik wel. Toen zei je de tijd. En dat verdwenen langzamerhand in de papierbak.
Ja.
Maar hoeveel kilo post kreeg jij, André, per dag?
Ik kreeg aardig post. Hoor.
Ja, vroeger in kilo en nu in kilobyte.
Ja, tegenwoordig niet meer. Maar het komt ook weer door dat vervloekte e-mail dat je geen brief meer krijgt. Wat jammer is.
Ja.
Want ik verzamelde namelijk postzegels.
Ja, misschien kunnen we zo meteen even onze luisteraars vragen of ze hier weer wat brieven toesturen. Ja. Als we je adres openbaar mogen maken. Ja. Maar zullen we anders zo even na een liedje hierover verder praten? Ook over die handvaten.
Er moet iets veranderen.
Er
moet iets veranderen, dat is duidelijk. Dus laten we even luisteren naar een klein protestliedje. Oorspronkelijk van Bob Dylan. En hier uitvoering van Odetta. The Masters of War.
Mm.
Now you masters of war, you that build all of the guns, you that build the dead planes, you that build the big bombs, you that that hide behind walls, you that hide behind desks, just want you to know that I see through your mask. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world. I get your little toy. Put a gun in my hand and you hide from my eyes and turn and run farther when the fast bullets fly like the Judas of old. You lie, you deceive. World war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain. Like I see through the waters that run down my drain. You fasten the triggers for the others to fire and sit back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion as the young people's blood flows out of their bodies and buried in the mud.
Dat was Odetta met Masters of War. Welkom terug bij Zwammerdam. En we hebben het vandaag... Oh, het eerste stukje hoorde u misschien niet. Ik zei dat was Odetta met Masters of War. Welkom terug bij Zwammerdam. We hebben het vandaag over de informatie over daad. En we hebben het net al even gehad met onze gast Peter Beijer. Die woensdag promoveert op de invloed van onze informatiemaatschappij op beleidsvorming. En met onze columnist André Kloekoen over de gigantische hoeveelheid informatie. Ik hoop dat al die informatie u niet is gaan duizelen. En zoals dat vaker gaat, hadden wij tijdens de muziek net, praten wij nog even door. En we hadden het toen ook over telefoons. André die vroeg net al aan Peter van hoeveel verschilt dat nou eigenlijk? Vroeger kreeg ik ook heel veel post. Tegenwoordig krijg je veel mails. Is er nou daadwerkelijk iets veranderd? En Peter zei toen, ja, wat er is veranderd is dat je tegenwoordig kun je direct reageren. Hij haalde zijn smartphone uit zijn zak, Peter. En hij zei, ja, als ik nu een berichtje krijg, dan kan ik bij wijze van spreken onder de radio-uitzending nog terug sms'en. Sorry, ik kan even niet bellen, want ik zit in de radio-uitzending. Het is heel direct, hè, Peter, dat geworden.
Ja, het is een enorme wereld van snelheid geworden. Vroeger... Het duurde het dagen voordat we een nieuwe applicatie introduceerden in het datacenter. Ja. En nu drukken we op de smartphone en hebben we een app beschikbaar. Mm-hmm. En kunnen we iets doen met onze bankrekening en al dat soort zaken. Dus waar informatiebestuurders zich vooral geconfronteerd mee zien is die snelheid. Hè, die snelheid van dingen. Ze hebben geen tijd meer om werkelijk te doorgronden wat die dingen zijn. Ja. En ook die niet-rationele aspecten. Wat betekent het nou als ik een iPad introduceer in een organisatie? Hè? Wat gaat er dan gebeuren? Dus waar ik met mijn onderzoek erg naar gekeken heb, is hoe kunnen deze mensen op een simpele wijze vat krijgen op die informatieproducten, wat ze betekenen voor de organisatie. Ja, dan ga je over beschrijven van informatieproducten, het beschrijven van objecten.
Zoals een smartphone bedoel je?
Ja, een smartphone, een tablet, maar ook een informatieconcept, hè, bijvoorbeeld cloud services.
Mm-hmm.
Maar ja, het beschrijven van objecten, er zijn traditioneel zijn er heel veel verschillende manieren voor. Een archeoloog die beschrijft een object op een bepaalde manier. Een astronoom beschrijft het op een bepaalde manier. We zitten hier in de bibliotheek. Hè? Bibliothecarissen beschrijven objecten op een bepaalde manier. En wil je in de bestuurskamer dit soort dingen beschrijven. De uitdaging is, hoe kun je dat doen zonder allerlei formele talen? Ja? Ik heb gevonden dat je objecten eigenlijk heel makkelijk kunt beschrijven door te zeggen, wat kan ik ermee? Wat brengt het mij? Ja?
Mm-hmm.
Als ik een radiator opendraai, dan brengt de radiator mij warmte. Ja?
Ja. En, terwijl je ook hem zou kunnen beschrijven als het is een metalen object.
Als ik een camera heb, wat brengt dat mij? Nou, dat brengt mij familieherinneringen. Ja?
Mm-hmm.
In plaats van, dat is een ding met een sluiter. Moet ik van een appel de afmetingen, het gewicht, de kleur weten om te weten dat hij lekker smaakt. Dus we kunnen informatieproducten veel makkelijker beschrijven in de bestuurskamer natuurlijk. Door te zeggen, wat brengt het mij? Hè, wat brengt het mij als ik een iPad heb?
Ja, en dan weten bestuurders ook sneller of het echt toegevoegde waarde heeft om een iPad aan alle werknemers cadeau te doen. Of dat ze dat meer doen als leuk speeltje.
Die waarde dan, dat is dan weer een stap verder. Dan ga je over het innovatiepotentieel praten. Daar kunnen we het zo wel even over hebben. Een ziekenhuisarts die krijgt een tablet. Wat die tablet hem brengt is contact met zijn patiënt over een afstand. Ja? Mm. Dus beter contact met de patiënt.
Je zegt eigenlijk, je moet minder in technische specificaties dingen beschrijven, maar meer in emotionele beschrijvingen.
Emotionele, eigenlijk de combinatie ervan, wat kan ik ermee?
En heeft dat weer te maken met dat we net hadden over dat mensen steeds meer die niet-rationele, jij noemde net al, hè, dat er steeds meer niet-rationele waarden een rol gaan spelen.
En het gaat dus compleet door elkaar heen lopen, de functionaliteit, de niet-rationele of emotionele waarden. Kijk, die hele IT-wereld is natuurlijk een hele technische wereld. En we maken zo vaak de fout dat we de bestuurskamer binnenkomen met een A0 plaat met allerlei cryptische tekentjes erop. En die arme bestuurders die moeten dan keuzes maken van ze vragen mij
voor de oudere luisteraars, wat is een A0 plaat?
Een A0 plaat, een papierformaat, de dat oude wereld van papier.
Ik dacht juist voor de jongeren. Ik zat al te berekenen, want even kijken. A3 is het dubbele van A4. A2 is het dubbele van A3. Nou, een gigantische plaat.
Maar het gebeurt. De IT-afdeling komt de bestuurskamer binnen en zegt van, kijk, dit is ons nieuwe handelssysteem. En dan staan er allerlei cryptische tekentjes op een A0 plaat.
Ja, dan is het echt gewoon inderdaad zo'n enorme flip-over board waarop ze met allerlei tekeningen...
En het bijkomend probleem is natuurlijk met die A0 plaat. Daar kunnen we helemaal niet aangeven de betekenis van de producten. Ja, en betekenisgeving is dan ook weer een centraal thema geweest in mijn onderzoek. Betekenis is een heel complex begrip. Ja, er zijn vele begrippenkaders. Mm-hmm. We hebben betekenis en communicatie, hè, de taal. Het wordt al complexer als we het over lichaamstaal hebben. Ja, dus betekenis en communicatie. Maar betekenis nemen we ook mee vanuit onze opvoeding, vanuit ons leefmilieu. Om een voorbeeld te geven, vroeger de mensen die met de mainframe wereld waren opgegroeid, konden zich geen voorstelling maken wat een minicomputer was, wat je ermee kon doen. Laat staan de pc van vandaag, ja? Laat staan de smartphone. Dus betekenisgeving zit ook in je opvoeding, je leefmilieu, maar het zit ook in symboliek. Ja, de betekenis van een trouwring. bepaalde merken in de informatiemaatschappij. Waarom koop ik een Apple en waarom geen HTC? Ja? Maar ook de symbolische betekenis van gebeurtenissen.
Ja. Maar die betekenis is wel veel moeilijker te communiceren, denk ik.
Ja.
Zeker als je... Ik maak zelf in het dagelijks leven dus spellen en dan communiceer ik met onze programmeurs. Ja. Als ik zeg van, nou, dit mannetje moet gewoon rennen, dan ervaar ik zelf als een referent hoe snel het ongeveer is.
Ja.
Maar mijn programmeur die wil specifiek hebben hoeveel kilometer per seconde dat is, bijvoorbeeld.
Ja. Ja.
Hoe communiceer je betekenis helder?
Ja, heel moeilijk. De enige manier, je slaat spijker op zijn kop, serious gaming praat je dan over. Waar willen we met serious gaming naartoe is toch laten zien dat, en dat is de vierde oriëntatie van betekenisgeving zoals ik hem heb gedefinieerd, is dat je in direct contact staat met die informatiewereld. En in serious gaming kun je dus heel snel reageren op dat soort dingen. Nou, en dan kom je eigenlijk, om in te gaan op jouw vraag van, ja, hoe kun je betekenis communiceren? Ik heb vier oriëntaties, hè, dus communicatie, opvoeding, leefmilieu, symboliek en dan die directe leefwereld. De enige manier eigenlijk is om de betekenis van producten te communiceren als verandering. Ja, als iets werkelijk betekenisvol is, dan verandert dat je gedrag, verandert dat organisaties, dan zie je mensen op een andere manier gaan werken, gaan leven.
Even nog samenvatten door, want het begint mij een beetje allemaal te duizelen in mijn hoofd.
Informatie overvloed.
We hebben net al gezegd van over die producten van hoe beschrijf je een product? Nou, dat kun je het eigenlijk het best doen door wat voor betekenis. Wat biedt het mij? Dus een radiator biedt warmte bijvoorbeeld, zei je net al.
Maar wat betekent het nou voor mij?
En om dan vervolgens te achterhalen van wat betekent zo'n product voor mij?
Ja.
Dan heb je vier manieren om die betekenis te omschrijven.
Ja, dus het thema betekenisgeving zit midden in die informatiemaatschappij. Dat gaat over het communiceren zelf. Hè, de woorden, de taal, opvoeding en leefmilieu. Dus het kunnen praten over dingen die we vanuit...
Ja, vroeger, zeg maar 50 jaar geleden, als je nu terug in de tijd zou gaan en zegt, hey, ik moet even op mijn smartphone kijken, zou niemand het weten.
Dat kent niemand.
Nee.
Twitter. Wisten wij veel dat Twitter een politiek instrument zou worden?
Hm.
Ja. Nou, dan heb je de symboliek. Ja. Wat betekent het om lid te zijn van een community bijvoorbeeld? Ja.
Mm-hmm.
En dan de directe leefwereld. Met onze verbondenheid met die informatiemaatschappij. En dan kom je op die hele gamingwereld kom je terecht. Dus je hebt dus twee dingen, hè, die producten.
Ja.
Wat bieden zij en wat betekenen
ze? En wat betekenen die producten? En wat kunnen beleidsmakers daarmee?
Dan kom je op het derde thema in mijn onderzoek. Is ze willen daar wat mee voor een organisatie. En als je naar organisaties gaat kijken hoe zij met innovatie omgaan, dan hebben ze hele complexe processen om innovatie te gaan berekenen. Wat is de return on investment? Is er eigenlijk wel een marktpotentieel? Kunnen we daar wat mee? Etcetera, etcetera. Daar wordt heel veel energie wordt daar aan ingestopt. Maar innovatie moet je eigenlijk in tweeën delen. Er is zeg maar een heel formeel proces waar we dingen berekenen, motiveren. Maar er is ook een creatief proces. Het hebben van een goed idee. Ja? Er komt iemand de bestuurskamer binnen die zegt van, ik heb een goed idee. Nou, hoe kun je nou als bestuurder daar een oordeel over vellen?
Ja, dan moet je dus aandacht gaan besteden aan het associatieve denken eerder dan aan het logische of causale denken.
Ja.
En dat kan je ontwikkelen, toch?
Ja. Er is in mijn vakgebied dan, de informatiemaatschappij, is onderzoek gedaan naar hoe kun je creativiteit stimuleren in een organisatie. Ja, je kan de muren rood schilderen.
Worden mensen agressief?
Hyperactief en agressief, ja. Ik kan een biljart in een werkomgeving zetten. Zijn allemaal van dat soort dingen zijn.
Dat zijn ook dingen waar ik echt agressief voor word. Van een biljart.
Oh jee. Zet André nooit met een biljarttafel in één ruimte. Want dan doet hij de keuken.
Huh? Maar ja, het toetsen van een goed idee. Ik heb een idee en is het überhaupt waard om dat hele formele proces op te starten van de innovatiefunnel, zoals we dat noemen in organisaties.
Ja, is het idee levensvatbaar eigenlijk?
Ja, is het levensvatbaar? Heeft het innovatiepotentieel? Nou, en daar heb ik drie dingen gevonden die eigenlijk heel kenmerkend zijn voor goede ideeën. Ja. Dat is als twee werelden, twee totaal verschillende werelden zich met elkaar combineren. Het sprekende voorbeeld is Senseo natuurlijk. De wereld van Philips en Douwe Egberts die samenkomen in een koffieapparaat. Ja. Maar je hebt ook Nike en de iPod, waar een hele nieuwe runnerswereld is ontstaan. Ja.
Mm-hmm.
En het tweede is, als we bepaalde standaarden hebben, die omvergeworpen worden door nieuwe standaarden. Ja, dat is heel kenmerkend voor iets nieuws, iets innovatiefs. Neem de euro. Alhoewel sinds de uitslag van de verkiezingen daar de meningen wat over verdeeld zijn, of dat werkelijk innovatief is geweest. Maar het vervangen van bestaande standaarden door nieuwe standaarden.
Of de pinpas misschien in plaats van contant geld.
Bijvoorbeeld. En dadelijk gaan we betalen met bitcoins of met onze smartphone. Het zijn andere standaarden.
Ja. Mm-hmm.
En het derde wat ik dan gevonden heb is werkelijk innovatieve dingen die overbruggen tijd en ruimte. En de voorbeelden liggen heel erg voor de hand. Het online afsluiten van een verzekering. Ja.
Je bedoelt dat je niet meer fysiek naar een verzekeringskantoor hoeft? Ja.
Dat bespaart geld. Dat bindt klanten omdat je direct kunt handelen met je verzekeringmaatschappij. Ja. Maar ook een ziekenhuisarts die op afstand via een iPad patiëntendata kan bewerken, bekijken. Ja. Die voelt zich veel meer verbonden met...
Dus een innovatief product wordt eigenlijk gekenmerkt door de combinatie van twee verschillende werelden. Niet zo voor de hand liggende werelden lijkt het. En van een vernieuwde standaard. Dus een wezenlijke vernieuwing van... het brengt een aspect van vernieuwing in je leven.
Ja.
En ook dat dus tijd en ruimte worden overbrugd. Ja. Dat veel digitaal gaat. Hey, we gaan zo meteen nog heel even afsluitend praten, Peter. Maar we gaan nu naar de column van André. Over de invloed van informatie-explosie op de wetenschap. Ga je gang, André.
Het wetenschappelijke tijdschrift is wel eens de belangrijkste uitvinding in de geschiedenis van de moderne wetenschap genoemd. Hoewel de oorspronkelijke bedoeling was door de gedrukte tekst structuur, helderheid en overzicht te scheppen in de permanente stortvloed van wetenschappelijke informatie, kunnen er ook problemen door ontstaan, omdat een jonge academicus die carrière wil maken een zo groot mogelijke eigen bijdrage wordt verlangd, een verleiding naar oppervlakkigheid die alleen sterke karakters kunnen weerstaan. De verwarring is tegenwoordig tot ongekende hoogte gestegen, omdat er in de Nederlandse bibliotheken intussen zo'n 50 miljoen wetenschappelijke boeken en tijdschriften te vinden zijn. Het komt daarom steeds vaker voor dat mentoren van jonge wetenschappers in opleiding het advies geven gewoon aan het werk te gaan en zo weinig mogelijk tijd te verdoen met het in bibliotheken lezen van andermans oude ideeën. En als het toch gelezen moet worden, beperk je dan tot het eerste artikel waarin het probleem wordt gesteld en het laatste artikel waarin de oplossing wordt aangedragen, want alle artikelen daartussenin doen er niet toe. De voortschrijdende digitalisering heeft door de betere zoekmogelijkheden en toegankelijkheid weliswaar enige verlichting gebracht, maar het aantal te lezen relevante publicaties wordt er niet minder van. Maar algemeen wordt aangenomen, verscheen het eerste wetenschappelijke tijdschrift Le Journal des Savants in 1664, datzelfde jaar nog gevolgd door Philosophical Transactions, 4 jaar later door het Italiaanse tijdschrift Giornale dei Letterati en in 1682 door de Acta Erudatorum in Duitsland. En toen rond 1700 het zoveelste periodiek op de markt verscheen, maakte Gottfried Leibniz, in die tijd een vooraanstaand wetenschappelijke figuur die een enorme wetenschappelijke correspondentie heeft nagelaten en betrokken was bij de oprichting van de Acta Erudatorum, zich daar ernstige zorgen over. Om deze veelschrijverij, die onmogelijk iets om het lijf kon hebben, de kop in te drukken, stelde Leibniz voor een zware belasting op papier te heffen. Het heeft niet mogen baten. Want vanaf dat moment is het aantal tijdschriften iedere 50 jaar ongeveer met een factor 10 toegenomen. In 1750 komen zijn publicaties kwijt in 10 verschillende tijdschriften. In 1800 waren het er 100. In 1850 1000 en in 1900 10.000. Daarna is de groei wat afgevlakt. En toen er in 1973 nog eens werd geteld, bleek dat er ongeveer 75.000 tijdschriften in omloop waren. De wetenschappelijke papierlawine, waaronder weer het begin van een nieuwe millennium bedorven werden, komt aardig in de buurt van de 100.000 tijdschriften, waarbij de verschuiving van papieren naar digitale tijdschriften nog niet eens is toegenomen. En de groei is er nog lang niet uit, want ook nu nog wordt van wetenschappelijke onderzoekers verwacht dat ze zoveel mogelijk publiceren. En worden ze ook hoger aangeslagen en beter beloond naarmate hun lijst van publicaties langer is en ze vaker worden geciteerd. Daarom richten groepen onderzoekers nog steeds nieuwe tijdschriften op om hun eigen artikelen, die door reeds bestaande en meer gerenommeerde tijdschriften zijn geweigerd, toch te kunnen publiceren, voorzien van zoveel mogelijk zelfcitaties en verwijzingen naar bevriende collega's. En daarom wordt het materiaal voor één artikel dikwijls opgeblazen tot meer artikelen met een geringere informatiedichtheid, want in eerste instantie is alleen het aantal van belang en in mindere mate de kwaliteit. Zo lukte het een cardioloog van het Leids Universitair Medisch Centrum recentelijk om zijn naam op gemiddeld 111 wetenschappelijke artikelen per jaar te krijgen, wat neerkomt op een productie van bijna 2 artikelen per werkdag. En vandaar dat Alan Bard, hoofdredacteur van de Journal of the American Chemical Society, op basis van de stapels die hem werden toegezonden, tot de wrange conclusie kwam dat een wetenschappelijk artikel niet langer een manier is om het vak groter te communiceren, maar nog slechts dient om eigen status te verhogen en punten te verzamelen voor promotie of subsidie. Maar niet alleen de hoeveelheid wetenschappelijke publicaties baart zorg. Ook het soort tijdschriften waarin ze tegenwoordig steeds vaker verschijnen draagt bij aan de verwarring. Zo verscheen het eerste bericht over de warme supergeleiding niet in een wetenschappelijk tijdschrift, maar op de pagina van de New York Times. Onmiddellijk gevolgd door beleggingsadviezen voor de supergeleidingsindustrie in bladen als The Economist. Het wordt kennelijk gewoonte de financiële economische wereld als eerste op de hoogte te brengen van spectaculaire wetenschappelijke ontwikkelingen met beleggingsadviezen en al. Alvorens de wetenschappelijke wereld in te lichten. Dat het niet om een incident gaat, blijkt uit het feit dat economisch zeer interessante resultaten van de fysici Stanley Ponce en Martin Fleischmann, die er naar zichzelf beweerden per ongeluk in geslaagd zijn atoomkernen bij kamertemperatuur te laten fuseren, terwijl een dergelijk proces tot dan alleen voor mogelijk werd gehouden bij extreem hoge temperaturen, voor het eerst door de Financial Times werd gemeld. En het schrijnendste voorbeeld van de verwevenheid van wetenschappelijke en economische belangen is te vinden in de kop van het bericht waarmee een vermeend wetenschappelijk succes in de strijd tegen AIDS, de ontwikkeling van het wondermiddel Retrovir, in de economische pers werd gemeld. Middels tegen AIDS doet aandelen stijgen. Achteraf is gebleken dat de publicitaire ophef over de genoemde vondsten in geen enkele verhouding staat tot het werkelijk maatschappelijk economisch belang en de optimistische prognoses op zijn minst voorbarig waren. De keramische materialen die bij relatief hoge temperaturen supergeleidend zijn, blijken die eigenschap in een magnetisch veld weer te verliezen, waarmee ook hun belangrijkste toepassing. Van de warme supergeleiding wordt er ook niet veel meer vernomen. Ook bij de koude kernfusie trekken de sceptici aan het langste eind en zullen we het voorlopig gewoon met schaarse en dure energie moeten doen. En een effectief geneesmiddel voor AIDS is nog steeds geen stap dichterbij gekomen. Al lukt het wel steeds beter degenen die de ziekte hebben langer en kwalitatief beter in leven te houden, hoewel verschillende deskundigen op een recent congres hun bezorgdheid uitspraken over de uitbreiding van de AIDS-epidemie als gevolg van de toenemende resistentie van virussen uit de AIDS-familie. Daarbij komt ook nog dat degenen die met levensverlengende AIDS-remmers worden behandeld, de gevoeligheid voor gewone kanker, zoals darm- en prostaatkanker, door de algehele verzwakking van het immuunsysteem aanzienlijk blijkt toe te nemen. In al deze gevallen is de uitspraak van de wetenschapsfilosoof Louis Bohn perfect van toepassing, dat de levensduur van een wetenschappelijk succes niet veel langer lijkt dan het gemiddeld verblijf aan de top van de muzikale hitparade.
Dankjewel, André.
Ja.
Wat als ik je zo hoor in de column, lijkt het wel alsof de wetenschappelijke wereld veel meer een sociaal spelletje is dan dat het iets met feiten te maken heeft.
Nou. indruk maken.
Ja, precies. Ja, ja, ja. Hoe breder je je maakt, hoe beter je bent.
Ja, want ik zat ook te denken, ik vond het heel interessant trouwens ook die belasting op papier. Dat, ja.
Ja, dat is een serieuze poging om mensen te laten ophouden met schrijven. Ja. Dus alleen de rijken konden nog schrijven, want de armen konden het papier.
Maar ja, tegenwoordig met de computers zou dat ook geen zoden meer aan de dijk zetten.
Bitbelasting.
Ja, bitbelasting. Nou, het allitereert wel lekker. Wat ik me ook nog afvroeg, want je hebt ook tegenwoordig, je zei al van, hè, onderzoeksgroepen die richten hun eigen vaktijdschriften op om zo meer te kunnen publiceren. Maar er zijn ook echt allemaal van die neptijdschriften in omloop, waar je gewoon een onzinartikel kunt publiceren, alleen maar om meer artikelen op je naam te hebben.
Nou ja, dat is toch ongeveer hetzelfde. Ja. Laboratoria geven hun eigen journaal uit en het wordt ook meegeteld als je daar je niet kwijt kan in de serieuze wereld, kan je altijd daarin kwijt en het levert weer punten op. Het is een algemeen erkend en bekend probleem, hoor.
Ja. Ja, en hoe zit dat? Want ik zit ook wel eens te denken van, goh, misschien door die overdaad. Je zei, hè, dat er in de jaren 70 75.000 tijdschriften waren. Ja. Door die overdaad aan tijdschriften, zou dat niet misschien in de hand werken dat mensen ook met minder ideeën komen? Omdat als ik nu een idee bedenk van, goh, laat ik daar eens onderzoek naar doen. Dan ga ik googlen en dan denk ik, oh ja, maar er zijn al 10 onderzoeken naar gedaan. Terwijl vroeger wisten mensen niet misschien dat ze gelijktijdig met hetzelfde onderzoek bezig waren. Maar daardoor ontstond wel meer nieuwe informatie daaruit. Snap je wat ik bedoel?
Ja, 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 zeker. Maar dat gebeurt ook. Er worden heel veel onderzoeken over gedaan. Omdat mensen niet weten dat ze al gedaan zijn. Mm. Daar worden ze dan achteraf op gewezen. En er is een beroemd congres geweest van een psycholoog die de handen op elkaar kreeg van een zaal vol met collega's. Van een onderzoek waarvan hij toen niet klaar was. En hij de credits in ontvangst had genomen, zei van, ja, maar dit is een onderzoek van 100 jaar geleden, hoor.
Zo.
En dat wist dus helemaal niemand in die zaal. Dus dat is een beetje een probleem wat ook speelt. Ja. Dus er wordt heel veel dubbel gedaan en vanwege onbekendheid met de papierinformatie. Vandaar dat we ook al zeiden van, je moet een hele andere manier ontwikkelen van wat ga ik doen en waar haak ik op in. En dat moet je echt uit je ooghoek leren doen. Dus een bibliotheek ingaan en op gevoel af iets pakken en denken, kijk, zit daar iets van mij in waar ik iets mee kan.
Ja.
Dus in plaats van systematisch, want het gaat gewoon niet meer.
Want een andere manier, nou, daar komen we dan ook weer even bij Peter Beyer terecht. Want jij zegt ook, Peter, van innovatie begint met anders kijken. Dat is jouw advies aan besturen.
Ja, dat klopt.
Om even ter afronding.
Ja, want, ik heb dan naar die drie kernzaken gekeken. Hoe kan ik producten beschrijven? Wat betekenen ze voor mij? En kan ik er überhaupt wat mee in een organisatie? En ja, mijn advies is dat je integraal moet kijken naar die drie aspecten. En het begint met het zien van de mogelijkheden. Ik heb een goed idee en kan ik er wat mee? Ja? Dus de eerste stap in innovatie is naar die creativiteit kijken. En kijken of dat ik er überhaupt wat mee kan. Innovatie is heel vaak gedreven vanuit het oplossen van een probleem. Maar die schat aan dingen in de informatiemaatschappij biedt ons enorm veel mogelijkheden. Dus het advies wat ik meegeef aan de organisaties en de handreiking die ik doe, is organiseer het innovatiediscours. Ja? Ga bij elkaar zitten.
Maar het is toch wel de dood in de pot wat de wetenschap betreft. Als je van tevoren moet opschrijven wat je onderzoek de komende 4 jaar gaat inhouden en wat de verwachte resultaten zijn. Want dan zie ik je wel zo ingekaderd van tevoren reeds.
Ja, dat hangt er vanaf. Onderzoek, er zijn verschillende onderzoeksaanpakken. Ontwerpgeoriënteerd onderzoek of gewoon een feit toetsen of dat het wel waar is. Er zijn verschillende manieren van onderzoek bedrijven.
Nou, we hadden het over innovatie en creativiteit hadden we het even over.
Ja.
Dus,
ja, dat je dat plannen eigenlijk creativiteit in de weg ligt.
Ja,
ja, ja, absoluut.
Spontane.
Maar ja, nou precies, hè, dat plannen. Vaak willen bestuurders tot op de cent nauwkeurig weten wat het gaat kosten, wat het oplevert en al dat soort zaken. Terwijl met heel weinig moeite er gekeken kan worden wat die nieuwe ideeën, producten, concepten kunnen betekenen voor een organisatie.
Ja, dus wat ze te bieden hebben eigenlijk. Ja, precies, ja, dat, ja. En dus wat de betekenis is.
Over plannen gesproken, we moeten een eind maken. aan deze uitzending. Dat is een feitelijkheid. Daar kunnen we heel emotioneel over doen. Maar we moeten toch afzetten.
Maar 4 juni kunt u ook nog Peter Beyer horen. Ja. Is het een openbare verdediging van het proefschrift?
Alle verdedigingen zijn
dat is, ja, kijk.
Nou, in de aula van de universiteit.
Ja. Spuien. Ja. Yes. Ja. Dat is... nou, en dan willen we nu voor deze informatieve uitzending Peter Beyer en André Kloegen van harte bedanken. Ook Jelmer Haagsman, mijn mede-presentator vandaag, hartelijk bedankt. Nou, over informatie gesproken en informatieve apps. U kunt natuurlijk altijd weer op Facebook kijken naar de Zwammerdam-pagina. En ook op amsterdamfm.nl kunt u ons naluisteren. En verder hier bij de 50.000 boeken in de bibliotheek kunt u nog even rondsnuffelen, want we zitten zoals altijd in de OBA. En volgende week zijn Sterre en Jeroen in de studio om te praten over oplossingen voor de economische crisis. Voor nu een fijne zondag. Mijn naam was Gemma Venhuizen en zoals gezegd met Jelmer Haagsman hadden we hier een aflevering van Zwammerdam. Tot volgende week.
Fijne zondag.